Onze hulp is ook op deze tweede paasmorgen in de naam des Heren, die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht en die ook zijn Zoon geschonken heeft als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij uit Psalm 135, tweede vers: God is goed, looft hem tezaam. Met gezang en snarenspel prijst zijn liefelijke naam. Want de Heere heeft Israël zich ten eigendom geschikt en Jacob door zijn heil verkwikt. Tweede, we zingen ook het achtste uit 135. De volgende psalm is 132, we zingen daarvan versen 11 en 12, 132, 11 en 12, een antwoord op de schriftlezing. En die is vanmorgen uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 20. We lezen de versen 17 tot en met 28. Uit Matteüs 20, 17 tot en met 28. En Jezus opgaande naar Jeruzalem nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar, wat wilt gij? Ze zeide tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide, gijlieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Ze zeiden tot hem, wij kunnen. En hij zeide tot hen, mijn drinkbeker zult ge wel drinken, en met de doop waar ik mede gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij, gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen. En de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. In dit uur van nabetrachting op de lijdenstijd en de Pasen, met herinnering aan het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus, willen we nadenken over de eerste woorden uit vers 18 uit Matteüs 20. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Zoeken wij nu eerst tezamen Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Lieve Heere, trouwe God, de tijd snelt weer voort en zo liggen de lijdensweken alweer achter ons. Is het Goede Vrijdag geweest en hebben we gisteren op de eerste dag der week het feit van uw heerlijke opstanding mogen gedenken. Heer, als we uw woord toch niet hadden, met zijn rijke inhoud, als we toch het moesten missen, wat u te zeggen hebt. Heer, wat zou het dan alles arm en leeg zijn? En er zijn er zoveel, ook in ons vaderland, die leven buiten en zonder uw woord. En waar moeten die het mee doen in het leven, in het sterven? Als de moeite komt en het verdriet, waar moeten ze heen? Ze weten het niet. En dat geldt voor miljoenen op deze wereld. Heren, we mogen zeker op deze dagen wel vragen of u nog veler ogen wil openen. U, Heren, als de overwinnaar, de koning der koningen, bent toch bij machten dat te doen. Opdat ook onze medemensen mogen zien waar het op aankomt in leven en in sterven. En dat daarom het werk van zending en evangelisatie voortgang mag vinden. En gezegend mag worden. Maar wat onderscheidt ons dan, Heren? Dat we, het is toch ook weer niet voor de eerste keer dat alleen al die zondagen in uw huis mochten zijn om het lijdensevangelie te mogen horen. Gisteren Pasen geweest, vandaag tweede paasdag. Dat we mogen horen van het leven. Dat er leven is verworven voor mensen die de dood verdiend hebben. Dat u, o Heer Jezus Christus, niet bent ondergegaan. Maar dat u ook niet te vergeefs hebt geleefd en het doel hebt bereikt waartoe u op de aarde gekomen bent. En dan hebben we ook gelezen dat u op de aarde gekomen bent om te dienen. En dat doet u dan nog. U dient nog. U bedient zondaren. U helpt, u zaligt. Vanuit die hoge hemel als een overwinnaar die de grond heeft gelegd in zijn lijden en sterven en nu uitdeelt, toepast, weggeeft vanuit die hoge hemel op deze aarde in het zondaarshart. Wij bidden u, Heren, of u dat werk ook onder ons wilt doen, voor het eerst, maar ook opnieuw, verder op de levensweg. Of u uw volk en kinderen wilt bedienen door uw woord en geest, als heerlijke vrucht van al dat werk dat u hier op aarde hebt gedaan. En dat zondaren mogen delen in alles wat u verworven hebt. Dat is toch het grote doel, om een volk zalig te maken. Daartoe bent u toch op aarde gekomen. En op dat volk straks, nu al in beginsel, straks eeuwig en volkomen, weer aan het doel mag beantwoorden. Dat zou toch het heerlijkste zijn. Dat doel waar we van afgevallen zijn. En waar we zelf niet meer naar terug kunnen. Waar we naartoe gebracht, teruggeleid moeten worden. Heren. U bent uw discipelen voorgegaan naar Jeruzalem. En wat hebben de discipelen daar meegemaakt? En ze zouden u willen vragen, laat ons ook, net als die discipelen, maar dan in de geest, door uw geest geleid, mogen opgaan naar Jeruzalem, om te zien wat daar is gebeurd. Dat we het mogen zien met ogen van geloof, dat we mogen zien en verstaan waarom u deze weg moest gaan en ook wilde gaan. En dat, Heren, dat hebt u toch ook toch duidelijk in uw woord laten optekenen. Dat u het alles gedaan hebt opdat u zaad, opdat u vrucht zou zien van al dat werk en dat u het welbehagen des Heren door uw hand, Heere Jezus Christus, gelukkiglijk zal voortgaan tot de dag waarop u gezien zult worden op de wolken des hemels. Want Pasen zegt ons toch ook dat het daarheen gaat en dat uw opstanding een eerste stap is op de weg van de verhoging. En zo waarachtig als die eerste stap gevolgd is door een tweede, de hemelvaart, en ook door een derde, het zitten aan uw rechterhand, zo toch zal uw wederkomst zeker zijn. Dat leven dan toch ook in een belangrijke tijd, zoals uw woord het ook uitlegt, de dag der zaligheid. Heere, zou u ook dan onder ons en onder onze kinderen en kleinkinderen willen werken, opdat we van het evangelie wel gehoord hebben, maar toch ondanks dat niet verloren zullen gaan. Wil u schenken dat het zo zal mogen gaan dat uw Heilige Geest ook vandaag en ook onder ons werken mag. Dat toepassende werk, het plaatsmakende werk, zodat we mogen zien, ook persoonlijk, hoe nodig het is om een borg te hebben, de middelaar Gods en der mensen te mogen kennen en tot het doel teruggebracht te worden, om straks in het hemelse Jeruzalem, dat van u zal nederdalen hier uit de hemel op de aarde, in dat eeuwig Sion, u de Heere mogen dienen en liefhebben en vrezen, zonder zonde en zonder gebrek. Al deze dingen, Heere, zijn zo nodig. Bind het daarom toch maar op onze harten. En laat er ook verwondering mogen zijn dat wij erin mogen delen in dat grote voorrecht dat ons de weg gewezen wordt, het evangelie verkondigt, in tegenstelling tot zo heel veel anderen. En wat is het groot dat het ook hier mag gebeuren, al zoveel jaren al. En dat u uw knechten gezonden hebt, ook naar deze plaats. En dat ook vruchten zal dragen, Heere, dat hebt u zelf beloofd. Wil u dan ook uw knecht, dominee Procé, die hier wonen en werken mag, zegenen, ook met een paaszegen, zodat hij ook zelf ondervinden mag hoe groot het is dat u nog naar zondaren omziet, zodat zijn tong en mond, dat zijn hart zal mogen worden aangeraakt om goed te mogen spreken van u. En de evangeliebazuin aan de mond te zetten, om te verkondigen dat de Heere goed is voor een slecht mens. Geef hem wat nodig is, Heere, samen met zijn vrouw en kinderen, hier en in Canada en waar ze ook verblijven. Gedenk zo aan deze gemeente, ouderlingen en diakenen, en geef dat al het werk dat hier geschieden mag, toch ook vrucht zal mogen dragen, maar dat er ook onderlinge liefde en saamhorigheid mag wezen. In deze wereld, waar het zo koud is, zo kil, zo hard, waar we zo ontzaglijke dingen gebeuren, waar alles spreekt van uw komst, Heere. We smeken u of we het mogen zien, alles wat er gebeurt in het rechte licht, als zaken die ook al voorzegd zijn, als weeën die voorafgaan aan de geboorte van iets heerlijks, iets schoons, dat ook eeuwig blijven zal. Zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid wonen zal. Geef uitzicht, Heere. Geef verlangen. Geef gebed. Uw koninkrijk komen toch. O Heer, en werp de troon van de Satan neer. We zien hem recht in zijn lelijke gezicht. De duivel, wat is hij actief. En wij weten het, het is alles omdat hij het verloren heeft en het verliezen zal. Maar toch, wat een schade kan hij nog aanrichten. Geef dat ondanks dat ervaren mag worden wat u gezegd hebt. O opgestane levensvorst, toen u van deze aarde scheidde. Ik scheid toch niet van u. Ik ben met u zelfs. Al de dagen tot de voleinding der wereld. Dat we dat ook vanmorgen uit genade zouden mogen ondervinden. Ik ben met u. Doe het, Heere, in de vergeving van onze zonden. Zie ons nog aan in dat volbrachte middelaarswerk. En gedenk zo in ieder van ons. U weet wat nodig is. Dat u met Pasen ook weer betoont. En ieder had zo zijn eigen noden, moeite, vragen, zorgen, zonden. En u hebt het voor hen allemaal nog weer willen oplossen. Wees dezelfde, ook vandaag, uit enkel genade. Amen. Krijgt de gelegenheid voor uw liefdegaven. Er wordt gecollecteerd voor kerk en het werk in Oost-Vlaanderen in Gent. En we herinneren ook nog aan dat er bijbellezing is dinsdagavond om 7:45. We gaan nu zingen uit Psalm 118 en wel de versen 11 en 12. Psalm 118, 11 en 12. geliefde gemeente van de Heere Jezus hier op aarde is niet te vergeefs geweest. Hij heeft zijn doel bereikt, zijn doel, het doel wat God de Vader met hem had. Ondanks het werk van Satan, die hem heeft geprobeerd te verhinderen om dat werk te doen, het hem onmogelijk te maken, toch heeft hij de eindstreep mogen behalen. Ondanks het feit dat hij ook met zwakheid was bekleed, mens geworden, een menselijke natuur aangenomen, dat betekent ook veel zwakheden aannemen. En de Heer Jezus heeft ook ondanks die menselijke zwakheden de strijd mogen winnen. Ondanks ook het ongeloof, de vijandschap waarmee hij omringd werd van de godsdienstige Joden die hem aan het kruis hebben geslagen, toch heeft hij ondanks dat zijn doel bereikt. Ondanks ook het feit dat de zijnen ook vol onbegrip en onkunde en ongeloof waren. Hij heeft de strijd dan ook alleen moeten strijden. En toch overwonnen. Wat is hij groot dat hij dat heeft willen doen en kunnen doen. En de eer van zijn naam zal dan ook tot in der eeuwigheid groot gemaakt worden. Dat hij dit heeft willen doen. Gij, zegt Openbaring 5, geloof ik, is het 5 of niet? Gij, o Lam Gods, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Zijn naam zal ook alle eer ontvangen. Hij als de gezondene van de Vader, die het heilsplan heeft uitgedacht, in wiens hart het alles is opgekomen om langs deze weg een gevallen mens weer op te richten. En alle dingen die door de zonde verwoest en onmogelijk gemaakt waren, weer te herstellen. Het is in het hart van de Vader opgekomen om in een weg, in een rechte weg ook, alles weer recht te maken. Verzoening te bewerkstelligen door voldoening. Het is ook de Heilige Geest die straks al de eer zal mogen ontvangen, die mij leert wat Christus heeft gedaan, die mij doet inzien voor wie hij het heeft gedaan, die het werk van Christus toepast in mijn hart, zodat het vrucht gaat dragen en zijn werk inderdaad niet te vergeefs zal zijn. Niet ijdel, niet leeg. Zoveel levens van mensen die hier op aarde geboren worden, bereiken het doel niet. Gaan voor altijd aan het doel voorbij. Daar gaat het altijd maar om henzelf. Om het tijdelijke, om het hier en nu. Beantwoorden niet aan het doel. Maar het leven van Christus heeft aan het doel beantwoord. Draagt rijke vrucht tot op de dag van vandaag. Dat blijkt op de Paasdag. Ja, het blijkt al op de Goede Vrijdag. Als hij, de Heer Jezus Christus, niet als een verliezer zijn leven aflegt aan het kruis, maar juichend heen gaat. Als hij, verzwakt, nog even vraagt om verkoeling, om versterking, omdat hij een boodschap heeft, een rijke boodschap in deze verloren wereld. En hij wil die boodschap graag met een grote, luide stem uitroepen. Dan horen we hem ook zingen als het ware. Het is het lied van de overwinnaar. Het is volbracht. En dat dit zo is, dat blijkt op de heerlijke paasmorgen. Als de Vader laat zien in het opwekken van zijn Zoon, dat het werk van Christus inderdaad niet te vergeefs is geweest. Dat het doel is bereikt, zullen wij in de nalezing op al die weken dat wij de Borg hebben gevolgd op zijn gang, op zijn lijdensweg. Zullen wij ook, nadat we gehoord hebben dat de dood hem niet kon vasthouden, maar dat hij is opgestaan en verrezen uit het graf, zullen wij nog één keer de reis naar Jeruzalem maken. En zullen wij zien wie hij is en wat hij gedaan heeft. Zie, zei hij tegen zijn discipelen, wij gaan op naar Jeruzalem. Wij, zegt hij, ze moeten mee om getuigen te zijn, om straks de wijde wereld in te kunnen gaan en te mogen gaan met een boodschap. Wij hebben het gezien, wij hebben het gehoord, om straks getuigen te mogen zijn van feiten. En het geloof dat grondt zich op feiten, op heilsfeiten, dat geeft de kracht aan het geloof. Dat het niet moet hebben van allerlei gevoeligheden ten diepste, van eigen ondervinding, al gaat dat nooit buiten het geloof om. Er is geen geloof zonder gevoel. Maar omdat er wel veel gevoel is zonder geloof, leert God de gelovigen zich te richten op wat hij gedaan heeft. Op de heilsfeiten. En daarom mogen we ook, we zongen het uit met Psalm 135, en dat geschiedt van geslacht tot geslacht, zijn werk gedenken. Wat God gedaan heeft hier op aarde in zijn Zoon. En wat hij doet als vrucht ervan in het zondaarshart. Dat zal niet te vergeefs zijn. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Maar hij gaat voorop. Hij gaat als eerste. Hij is het die deze weg gaat. Zelf uitgestippeld heeft. En dat is altijd weer iets wat we moeten bedenken. Als we de Heere Jezus een lijdensgang zien gaan. Geen slachtoffer in de zin van iemand die als een martelaar of tegen zijn zin wordt meegesleurd. De plaats van de executie. Dat wordt toch wel heel duidelijk als we met hem opgaan naar Jeruzalem. Dat hij de leiding heeft in alles. En dat hij zelfs het uur en de dag bepaalt van alles wat er gebeurt. Dat doet het Sanhedrin niet. Niemand doet dat. Pontius Pilatus niet. Dat doet hij. Hij gaat voorop. Het is zijn weg. De weg van het lijden. De weg die de Vader hem wijst, die weg, die gaat hij. En hij gaat die weg gewillig. Alhoewel hij weet dat het een zware, een moeilijke weg zal zijn. Als hij zijn discipelen apart neemt, zo tegen het paasfeest, op de weg en zegt, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Dan zegt hij tegen hen alles wat hem overkomen zal. En hij noemt zelfs ook details. Zoals bijvoorbeeld dat hij ook gegeeseld zal worden. Door het Sanhedrin ter dood zal veroordeeld worden. aan de Romeinen overgeleverd zal worden, dat hij gekruisigd zal worden. Hij zegt het allemaal. Want het is zijn weg, de weg die hij kiest. Ons overkomen dingen. Toch? We gaan straks naar huis en we botsen met onze auto tegen een andere auto aan. Dat zoeken we niet, dat willen we niet, dat overkomt ons. Toch? Zo is het in het leven van de Heere Jezus niet. Dat hem allerlei dingen overkomen. Dat hij met schrik iets ervaart wat hem overkomt. Nee, hij weet het allemaal precies wat er gebeuren zal. En dan zou je zeggen, als hij dat dan weet, dan deinst hij toch daarvoor terug. Dat wordt alleen maar moeilijker voor hem. Als je alles van tevoren weet. O, dank God dat wij dat niet weten, wat er straks gebeuren zal. Dat God de toekomst voor ons verborgen houdt. We zouden toch geen leven hebben. Maar hij wist het, wat over hem komen zou. En dat omdat hij zelf de weg had bepaald. Zo is het ook met God de Vader. Hij weet wat er morgen gebeuren zal, omdat hij zelf besloten heeft wat er morgen gebeuren zal. Zo is het ook met God de Zoon. Hij wist deze weg. Moest hij gaan, wilde hij gaan. Moest hij gaan? Jazeker. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. Waarom? Omdat die weg door God de Vader was aangewezen. Daar in Jeruzalem, daar zou het altaar staan waar hij op geofferd zou worden. Daar op die plaats zou God zichzelf laten zien, zoals hij dat altijd al vele eeuwen gedaan had in de tempeldienst. Als een God die heilig is, als een God die de zonde straffen moet, als een God die ook dingen niet kan, bijvoorbeeld over de zonde heen stappen, maar dat hij naar recht de zonde straffen moet. Die weg is aangewezen. Omdat God de Heere, God de Vader, onteerd was in al zijn heerlijke deugden door de zonde, moest er voor de zonde betaald worden. Vanwege de schuld die de zonde maakt, moest er betaald worden. Daar is God, God voor, hij die het recht bemint. Hij moest, dat zegt de Heer Jezus ook, als hij met de Emmausgangers op weg is. O onverstandigen, zegt hij, en trage van hart, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dat is één, maar hij wilde het ook nog. Ja, hij was wat dat betreft ook echt een zoon van de Vader. Niet alleen eens wezens met de Vader, maar ook van dezelfde wil. Dat aan het heilig recht van God genoeg gedaan zou worden. Dat al zijn deugden weer verheerlijkt zouden worden. Dat de wet, gebroken en overtreden, weer gehouden zou worden. En in ere hersteld als de heilige wil van God. Dat wilde hij ook. Dat is het wonder van het lijdensevangelie. Dat hij deze weg wilde gaan. Als Simon van Cyrene, en het heeft misschien maar een paar minuten geduurd, dat kruis moet dragen van de Heer Jezus. Met zo'n gezicht natuurlijk. Onwillig. De soldaten moesten hem dwingen om dat te doen. Hij wilde het niet. Maar zo is het met de Heer Jezus niet. Hij was zo gewillig om deze weg te gaan. Dat is iets wat je toch niet begrijpen kunt, niet vatten kunt toch, Die gewilligheid van de Heere Jezus. Ja, als je de Vader een beetje kent, kent u hem ook een beetje, dan kun je het voorstellen dat de Zoon voor zo'n Vader dat over heeft. Hè? Hij had de Vader zo lief dat hij dat wilde doen. Maar hij wilde het toch ook doen om zondaren zalig te maken. En als je een beetje weet hoe een zondaar is, en weet je dat een beetje, hoe een zondaar is, dan zeg je toch dat hij dat nog heeft willen doen. Ook voor zondaren. Geliefde gemeente, de gewilligheid van de Heere Jezus is veel groter dan de gewilligheid van een mens om zich te laten zaligen. Als een mens zover komt dat hij zich overgeeft aan de Heere, moet hij altijd weer ingewonnen worden om zich over te geven aan de Heere. Om zich over te geven aan vrije genade alleen. Om te leunen op het werk van een ander alleen. Daar moet een mens altijd weer voor ingewonnen worden. Maar Christus was zo gewillig. Daar valt onze gewilligheid, die ons altijd weer geschonken moet worden, helemaal bij in het niet. En het houdt dan ook in, als u denkt, zou ik dan, als ik nu dat lijdensevangelie gehoord heb vele weken lang, en de paasboodschappen mocht beluisteren, zou ook ik zalig kunnen worden? Let dan op de gewilligheid van Christus die deze weg gaat. Hij zegt, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En hij wist alles wat over hem komen zou. Maar hij gaat om zijn ziel te geven, zo hebben we gelezen, tot een rantsoen, een losprijs voor velen, om voor velen de dood in te gaan. En dat was niet dat ene moment dat hij de laatste adem wegblies. Nee, toen was de strijd al gestreden. De dood was dat hij de scheiding met God de Vader moest meemaken. De verlatenheid. Het isolement. Dat was de dood. Het helemaal alleen zijn. En je kunt helemaal alleen zijn en toch nog niet weten wat dat is geweest voor de Heere Jezus Christus. Want hij werd van God verlaten. En als je wat op je kerfstok hebt, als je wat misdaan hebt en je moet straf ondergaan, dan is dat helemaal niet zo erg als dat je niks gedaan hebt, hoor. In de gevangenis zitten, schuldig omdat je moord gepleegd hebt, is helemaal nog niet zo erg als dat je er onschuldig in zit. Dat heeft de Zoon ook nog willen dragen. En dat is het erge geweest. En dan de dood in, de Godverlatenheid in. Dat is allerverschrikkelijkst geweest. En als u nou denkt, oh, dat heeft hij willen doen, dat was in zekere zin ook wel gemakkelijk voor hem, want hij was toch ook God. En dat weten we dan, zijn Godheid ondersteunde hem erin. Vergeet dan niet dat hij wel God was van eeuwigheid, maar ook mens geworden is. En daar moet u alle nadruk op leggen. En daarom zien we hem in de hof van Gethsemane worstelen. Ja, nog minder dan een mens. Ik ben een worm en geen man. Daar heeft hij op de aarde gekropen, omdat hij er zo vreselijk tegenop zag. Want het is toch wel heel wat geweest dat hij onschuldig voor schuldige mensen de dood in wilde gaan. Ja, het was alles liefde. Liefde voor de Vader en liefde tot zondaren. Maar het was ook een offer. Het was ook een offer. Het is een heel groot offer geweest. Hebt u wel eens een heel groot offer gebracht? Dan doet het je zeer ergens, hè? Dat doet pijn, dat kost iets van jezelf, veel van jezelf. En hij heeft alles van zichzelf gegeven, opgeofferd aan het vloekhout der schande. Maar de Heere Jezus Christus, geliefde gemeente, is niet in die dood gebleven. Van 12 tot 3 was er dikke duisternis op de aarde, maar nog dikker in zijn ziel. Maar na 3 uur gaat het licht weer op. En wat nooit gebeurt met iemand die de hel binnengaat, namelijk dat hij er ook weer uitkomt, dat is bij hem gebeurd. Hij is er ook weer uitgekomen. Waarom komt een mens die de duisternis binnengaat, de buitenste duisternis, er nou nooit meer uit, omdat hij niet betalen kan? Daarom. En waarom kon Christus die buitenste duisternis weer verlaten? Omdat hij betalen kon. Hij heeft betaald. En zo komt hij als overwinnaar uit die duisternis. En hangt hij dan nog wel aan het kruis? In al zijn zwakheid, met vele wonden, in al zijn pijn. Maar toch is hij dan de overwinnaar die het uit mag roepen, zo luid dat het resoneert in het zondaarshart. Door het werk van de Heilige Geest, het doel is bereikt. Het is volbracht. Er is leven en vrede. De gunst van God zal mogen worden gesmaakt door verloren zondaren. De Heer Jezus wist dat hij door het lijden naar de heerlijkheid zou gaan. Dat zegt hij ook tegen zijn discipelen. En als je dan de Heer Jezus dat ziet zeggen, dat zie je ook bij mensen in de kerk, dan denk je wel eens, luisteren jullie nou eigenlijk wel? Dat zal de Heer Jezus ook wel eens gehad hebben als hij aan het preken was. Luisteren jullie wel? Petrus, hoor je nou wel wat ik zeg? En ten derde dagen zal ik weer opstaan. Dat heeft de Heere Jezus niet zomaar even een keer in het voorbijgaan gezegd of gefluisterd, zodat je er niks aan kan doen dat je het niet gehoord hebt. Maar dat zegt hij met nadruk. Hij noemt er nog een dag, een datum bij ook. Op de derde dag. Wat is dat toch een groot wonder, dat de Heer Jezus deze dingen wilde doen, die we zojuist hebben geschetst. Maar hij keek ook al over dat lijden heen, naar de opstanding. Hij zou zijn werk niet tevergeefs doen. De dag, de heerlijke dag van de verrijzenis, zou aanbreken, juist omdat hij het werk in de diepte zou voltooien en volbrengen. Hij zou loon krijgen op zijn arbeid. Op de derde dag weer opstaan. Dat heeft hij toch ook gezegd. En het is niet tot de discipelen doorgedrongen. Of ze hebben niet geweten wat ze met dat woord aan moesten. Het is toch altijd zo dat er licht moet opgaan over het woord van God. We hebben toch altijd weer, arme stakkers en toppers die we zijn, licht van boven nodig. De Heilige Geest nodig. Dat wist Christus wel. En daarom heeft hij ook daarvan gesproken dat de Heilige Geest zou komen om zijn al de waarheid te leiden. En dat hij zelf het licht moest doen opgaan over zijn woord. En dat heeft hij ook gedaan bij de discipelen, bij de Emmausgangers. Hij moet het altijd weer doen. Maar wat is het toch ook een schuld aan onze kant. De Heer Jezus zegt niet, nou ja, jullie kunnen er allemaal niks aan doen hoor, dat je dat allemaal niet snapt. Hij zegt wel, gij onverstandigen. En dan zegt hij niet, van jullie hebben maar een klein verstandje, want dat heeft er niks mee te maken. Want mensen met een klein verstandje kunnen ook zalig worden. Maar het gaat erover dat ze verduisterd waren in het verstand. Onkundig waren, maar door eigen schuld. Trage van hart, zegt de Heer. Trage van hart, een lage hartslag als het ging om het woord van God, oppervlakkig leven en zo, weet je wel. En zo wordt het woord van God ook nog dikwijls gelezen. Oppervlakkig en vluchtigjes. Wordt er niet gestudeerd in het woord, wordt het woord van God niet onderzocht. Maar het ergste is, wordt niet gevraagd, zend Heere, uw licht en waarheid neder. Want aan dat woord mankeert helemaal niks hoor, maar aan mij des te meer. Het hart moet ervoor geopend worden. Ik moet het leren zien. En daar is nu de Heilige Geest voor. Die het de waarheid bekend maakt en in de waarheid leidt. Want de discipelen, ze hebben in grote ellende en wanhoop en narigheid die dagen doorgebracht. En ze wisten niet meer wat ze van de Heer Jezus denken moesten. Maar het was allemaal hun eigen schuld. Want als dat ene nu vervuld was aan hen, aan hem, de Heer Jezus, dat ene, namelijk dat hij inderdaad gearresteerd werd, veroordeeld werd, gekruisigd werd, na gegezeld te zijn enzovoort, dan zou dat andere toch ook nog uitkomen. Maar op de dag als de Heer Jezus opstaat, dan is er ook helemaal niemand die hem opwacht. En je kunt wel zeggen, dat is een rare uitdrukking, nou, dan vindt u dat maar. Dat is mij goed hoor. Maar eigenlijk had de rode loper uit moeten leggen, hè, voor hem, toch? Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. Waar waren de discipelen toen de Heer Jezus uit zijn graf kwam? Ze zaten achter een gesloten deur te jammeren met elkaar. Bang voor de Joden en in ongeloof. Hun hoop was vergaan. Wat is de kerk toch eigenlijk? Hè? Hoe ziet de kerk er vandaag uit? Hoe zag de kerk er toen uit? Ja. En hij had het gezegd. De Heer Jezus had het zo duidelijk voorzegd. De derde dag, de eerste dag van de week dus, op zondag, dan zal ik weer opstaan. En ze hadden toch ook al gezien aan de wonderen die hij deed, ook aan de opwekkingen van dode mensen, dat hij de macht had over de dood. Maar je kunt veel dingen zien zonder ze te zien. En veel dingen horen zonder ze te horen. Het dringt dan niet door. Het moet echt doordringen. Zie je, wat is de kerk toch ook arm in zichzelf. Wat een tobbers. Wat hebben ze toch echt een koning nodig. Die hen gedenkt. Die hen opzoekt. En de banden verbreekt. Het ongeloof wegneemt. Wat hebben ze toch een koning nodig. Die als een goede herder zijn schapen weer bijeen vergadert. Wat hebben ze toch licht van boven nodig? Ja, daarom, omdat ze hem nodig hebben. In hun zonde en schuld is hij naar het kruis gegaan, maar is hij ook opgestaan, omdat ze hem nodig hebben. Opga naar Jeruzalem. Kom, ga in de geest mee naar Jeruzalem en zie wat er gebeurt op die stille zondagmorgen. Ooit dat gezien, een graf dat bewaakt wordt, een steen die verzegeld is. Maar op een gegeven moment dreunt de aarde en wordt een engel gezien. En de soldaten die storen binken, ze worden als lijken en ze zetten het op een lopen. Misschien hebben ze ook nog wel een glimp van de opgestane levensvorst gezien. Maar ze vluchten weg als hazen. Maar dan zien we daar de Zoon van God oprijzen, opstaan uit zijn graf. Met een verheerlijk lichaam als de koning der koningen. Dan staat hij op in al zijn heerlijkheid. En de engelen gaan naar binnen om de klederen die hij aan had en de zweetdoek die op zijn gezicht lag netjes op te vouwen en neer te leggen. Als om te bewijzen, er zijn geen rovers hier geweest die altijd zo'n wild en woest spoor nalaten. Maar God is een God van orde. Het was morgen, opstaan, mijn zoon, het is tijd. Dat is er gebeurd in de hof van Jozef van Arimathea. God is een God van orde. Een nieuwe tijd breekt aan. En waarom staat hij dan op? Ook weer voor zijn discipelen. Als kind heb ik altijd gedacht, Heere Jezus, ga toch alsjeblieft naar Caiaphas en naar Annas. Zoek ze op, de mensen van het Sanhedrin. De mensen die geschreeuwd hebben, kruist hem, kruist hem. Jaag ze de stuipen op het lijf. Laat zien dat u toch de koning bent. Maar het is een verkeerde gedachte. Zo is de Heere Jezus niet. Ook niet als hij is opgestaan. Als we van hem lezen is de vernedering dat hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dan is hij na zijn opstanding nog precies dezelfde. Zo is hij. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Om het heil dat hij verworven heeft uit te delen. Toe te passen. Zondaren zalig te maken, het verlorene te redden. En daar getuigen al die paasgeschiedenissen toch van. Vindt u niet? Dan zoekt hij. Ach, dat is ook wat geweest hoor. Petrus als eerste van zijn discipelen op. Dat maakt het paasevangelie nu tot een echt paasevangelie, vindt u niet? De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien, die ontmoeting. Ja, dan mogen we het aan Petrus vragen. Petrus, heb je hem gezien? En waar? Dan zal Petrus het kunnen vertellen van het grote wonder dat hij die de beste van de discipelen dacht te zijn, de slechtste van de discipelen werd en toch is opgezocht als eerste. Eerst die boodschap al van de vrouwen. En ze hebben het, denk ik, als ik het een beetje inschat, goed inschat, moeten herhalen. Wat zeg je nou? En vooral Petrus, zeg het nog eens. Heeft de engel dat gezegd? Ja, de engel zei, vertel het tegen mijn discipelen en vooral tegen Petrus. Petrus zal gezegd hebben, zeg het nog eens, zei de engel dat. Dat is toch een wonder. Als je een boodschap krijgt uit de hemel, dat is altijd zo'n groot wonder. Petrus is opgestaan, naar het graf gegaan. Johannes is weer teruggekeerd, maar Petrus bleef ronddwalen in die buurt. En toen heeft hij hem ontmoet. En wat er toen voorgevallen is, dieper dan ooit heeft Petrus nu gebogen voor zijn koning. En zie, daarom stond de Heere Jezus nu op. Niet om Petrus een pak slaag te geven, maar om hem te vertroosten. Begrijpt u? Nee, zeker toch? Dat begrijp je toch niet? Zo is de Heere Jezus. En de Emmausgangers en Maria Magdalena en Thomas, hij heeft ze allemaal opgezocht. Daar waar ze hem misten, daar komt hij. Daar waar het gemis echt levendig is. Waar is hij? Waar is hij? En dan komt hij. Je kunt hem nergens vinden. Maar hij kan jou wel vinden. Hij weet je precies te vinden. Zo is hij nog. Hij kent je nood en hij weet van je schuld. En hij zoekt het verlorene op. Hij zal niet laten varen de werken zijner handen. Wat hij begonnen heeft, dat zal hij ook voltooien. Daarom staat hij op. Om nu dat werk toe te passen. Om ze in te leiden in de noodzaak van zijn werk. Weet je nog dat ik jullie apart nam, jongens? En dat ik zei, kom, we gaan op naar Jeruzalem. En wat ik toen gezegd heb tegen jullie, dan gaat hij het allemaal weer herhalen. Ze zeggen wel eens, een dominee valt dikwijls in herhaling. Nou, dat is nodig. Dat doet de Heer Jezus ook, de Heer ook, die valt ook altijd in herhaling. Altijd weer hetzelfde zeggen. Dat moet. Omdat we van die vergeetachtige en die oppervlakkige mensen zijn. Hè? En dan gaat de Heer het alles te binnen brengen. Dan gaat hij de schriften openen. Zoals we ook gisteravond hier hebben gehoord. Dan gaat het hart ook open. Daarvoor is hij nu opgestaan. Om te laten zien wie hij is. Wie hij is. En dat voor een verloren zondaar. Dan komt er liefde in het hart voor hem. Echte liefde. Petrus zal het moeten belijden. Want de liefde wil ook belijden. Als de Heer Jezus in het openbaar vraagt, Petrus, hebt u mij lief? Dat kan nou alleen de zaligmaker maar vragen. Wij kunnen geen liefde eisen dat een ander ons lief heeft. We mogen alleen maar heel blij zijn als een ander ons lief heeft. Maar de Heer Jezus mag vragen, heb mij lief. En Petrus kan het niet ontkennen. Al zegt hij niet meer, ja natuurlijk, mensen heb je ook nog steeds. Die zijn niet ontdekt, ja natuurlijk. Die geloven en die hebben lief en die hopen, die weten het altijd en die hebben het altijd. Petrus durft niet meer zo te spreken. Petrus zegt, Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik niet te vertrouwen ben. Ik heb gezegd, al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. En ik ben de eerste geweest die u hebt verloochend. U weet alle dingen. Dat ik een hart heb dat niet te vertrouwen is. En dat ik zo hoog kan opgeven over mezelf. En dat ik zo gauw kan neerzien op een ander. Ge weet hoe verdorven ik van nature ben, heren. Maar ge weet ook, dat weet u toch ook, dat ik u lief heb. Dat kan toch niet anders? Die liefde van u is zo groot voor mij. Zo oneindig diep en hoog. Eeuwig is uw liefde, dat ik ook liefde gevoel voor u. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Daar zit tenslotte nog deze gedachte ook in. En dat komen we dan achter als wij even later, dat hebben we ook gelezen uit Matteüs 20, die moeder met haar twee zonen zien komen naar de Heere Jezus toe. En die hebben een vraag. Nou, je mag met alle vragen naar de Heere Jezus komen natuurlijk en altijd. Maar ze laat toch wel even zien, en die kinderen ook, die zoon ook, twee discipelen, dat ze toch helemaal verkeerd denken ook. Ze denken ook aan eer en heerlijkheid. Aan een weg van lijden en sterven om het alles te bewerken en te verkrijgen en te verdienen, denken ze niet. Nee. Maar ze denken aan een koninkrijk en dan vraagt die moeder, geef dat mijn ene zoon links mag zitten van u en mijn andere zoon rechts. En dan zegt de Heer Jezus, kunt u met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word en de beker drinken waarmee ik die ik drinken zal? En dan heeft hij het over zijn lijden en dan zeggen ze, ook zo onkundig, hè? Ja, ja, dat kunnen we. Ja. We moeten mensen toch ook veel leren, maar ook vooral zoveel afleren, vindt u niet? Wij kunnen, zeggen ze dan. Ja. En dat is toch echt ook hoogmoed. Later zullen ze wel gedacht hebben, en dat heeft een kind van God heel vaak, dat hij zich achteraf vaak zo schamen moet. Hè? Ja, wat heb ik toch allemaal gezegd of durven te zeggen? En dat zullen ze wel later gedacht hebben. Dat hebben we toch gezegd, mensen? Hè? Nou, maar toen heeft de Heer Jezus toch gezegd, de drinkbeker die ik drinken zal, zult u ook drinken. En de doop waarmee ik gedoopt word, zult u ook gedoopt worden. En dan bedoelt hij, er ligt ook nog een weg voor u. Voordat u in de heerlijkheid terechtkomt, er ligt ook voor u nog een weg voor. Nee, de Via Dolorosa zal ik gaan. Maar voor al de mijnen geldt ook dat ze een Via Dolorosa moeten gaan. Want ze hebben mij gehaat, Jacobus, Thomas, Petrus, ze zullen ook u haten. Maar zo wis en zeker als mijn weg door de diepte naar de hoogte is gegaan, zo zal het met u ook zijn. U moet dat ook voor ogen houden, dat de overwinning behaald is. En dat ondanks alles wat u nog kan overkomen, dit zeker is, dat ik voor u de overwinning heb behaald. En dat het alleen maar zaak is dat u getrouw bent tot het einde en mij volgt en uzelf aan mij toevertrouwt en uw weg gaat in het zien op mij. En dan zal ik u geven de kroon des levens. Zo waarachtig als ik uit het graf ben opgestaan, zo zult ook u uit het graf opstaan. Zo waarachtig als ik al het leed en lijden achter mij laat, zo ook u. Dat is het mooie van het beeld van een beker. Die drink je ook een keer leeg. Dat is het mooie van het beeld van de doop. Je gaat onder, maar je komt ook weer boven. En komt Sion dan thuis, wordt Gods kind dan zalig? In eigen kracht? Nee. Door het geloof in hem die de overwinning heeft behaald. Door het zien op hem die de Satan zijn kop heeft vermorzeld. Door het zien op hem die zijn bloed heeft gegeven tot verzoening van de zonde. Wat kan er een strijd zijn, een Via Dolorosa, in het leven van Gods kinderen? Wat kan Satan het hen moeilijk maken? Aanvallen, doen vallen, zodat ze struikelen en soms heel lang in de zonde liggen. Wat heeft Satan een macht over hen? Maar de Heer Jezus betuigt dat ondanks de macht van Satan zij toch aan zullen komen, omdat ze voor zijn rekening liggen, omdat ze in zijn handpalmen zijn gegraveerd, omdat hij ze vastgegrepen heeft. En wat ik vastgrijp, dat kan ik ook weer verliezen. Maar Christus niet. Hij staat voor zijn kerk in. Hoe ook de boze woedt, hoe die ook tekeer gaat in het leven van Gods kinderen. Ze moeten zien op de overwinning die hij behaald heeft. Niet alleen voor zichzelf, maar voor zijn kerk. En dat dat zeker is, dat hij in het geloof op de Heer Jezus Christus mag zien, ook hoop mag hebben, dat ondanks de werken van de vorst der duisternis en ondanks het vallen van mij in de zonde, er toch hoop is, omdat het werk volbracht is. En de Heer Jezus Christus, opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel, zijn kerk meegenomen heeft. Wat kan er een strijd zijn als het gaat op de weg naar Sion over de onmogelijkheden aan mijn kant, de schuld die ik dagelijks groter maak, waardoor de aanvechting zo hevig kan zijn dat ik wel eens denk, ik zal er nooit komen. Zal ik ooit de eindstreep wel behalen? En de Heer Jezus zegt, met die doop waarmee ik gedoopt word, zult ook u gedoopt worden. Ondergaan, sterven in jezelf, omkomen, een via dolorosa gaan, maar ook weer boven komen. Daar sta ik voor in. Ik bereik het doel voor mijn ganse kerk. Ze zullen ondanks het woede van de vorst der duisternis, ondanks hun onmogelijkheden, ondanks al hun zonde en schuld, toch zalig worden. Daarom, dit is de vraag. Dit is de vraag waarmee we weer verder gaan. Naar de lijdensweken en het paasevangelie. Is uw hoop, o Christus, en dien gekruisigd? Is uw hoop ook, Christus Jezus, verrezen uit de dood? Die bewezen heeft dat hij de koning is, die het wel zal maken in het leven van de zijnen. Hij zoekt hen op en troost hen, geeft hen moed en kracht om verder te gaan en de eindstreep te behalen. En dan is het niet als je over die eindstreep mag komen, hè, ik heb het gered hoor, maar hij heeft mij gered. Hij is de trouwe, gebleven tot het einde. En zo zalig worden. Kent u hem? Is uw hoop op hem? Volgt u hem? Zoek het leven buiten u. Ligt het in hem. Amen. Psalm 116 zingen we, de versen 9 en 11.
Thank you.
eindigen met dankzegging. En zo brengt u uw kerk in het hemels Jeruzalem. Ja, zal toch ook straks een zondaar weer eeuwig aan het doel beantwoorden. Als vrucht van uw werk, Heere Jezus Christus. En zal uw kerk weer eeuwig leven tot eer van uw grote naam. En dat zonder zonde en zonder gebrek. En ook dat ondanks het woede van de vorst der duisternis. Die het u moeilijk heeft gemaakt, Heere Jezus. Die het ook uw kinderen zo moeilijk kan maken. Ondanks dat er ongeloof is in het hart, zonde en schuld, u doet het toch omdat u het beloofd hebt. Laat Christus toch onze enige hoop in leven en sterven mogen zijn. En openbaar uzelf daartoe, Heere Jezus. Schenk uzelf weg. Laat uzelf zien. U leeft toch. Laat u zelf zien door woord en geest, zodat zondaren weer verder kunnen, op de been geholpen worden en de reis voort mogen zetten, mogen leren hopen op uw heil alleen, mogen zien op het einde dat zeker komen zal, maar ook goed zal zijn. En al wordt het dan, en dat is ook zo, aan onze kant, al groter wonder. Dat is ook zo. Maar dan te zien dat het genade is voor genade. Want God is onze schild en het strijdperk van het leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. De eindoverwinning hebt u behaald en is daarom voor uw kerk ook zeker. Heren, als we deze dingen niet kennen. Als we buiten het heil staan. En we weten het. Geef ons dan geen rust, voordat ook wij nu in de dag van de zaligheid, het heden der genade, die koning mogen leren kennen, nodig krijgen voor het tijdelijke, voor het eeuwige, voor het lichaam en voor de ziel. En Heere, we danken u dat we zo deze tijd mochten beleven, de lijdensweken, de Goede Vrijdag, de eerste en de tweede Paasdag. Laat uw woord zijn kracht mogen doen. Zegenen ieder van ons, bewaar ons verder deze dag. Geef wat nodig is, vergeef ons onze zonden. En hoor ons bidden nog uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang dan. Een pelgrimslied, Psalm 130, het vierde vers, Psalm 130, vers 4. draag nu met u de zegen des Heren. Geliefde gemeente, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.